Vanochtend mag ik met jullie een start gaan maken in een serie voor dit jaar. En we gaan een heel jaar doen over een boek, de brief aan de Hebreeën. En vanochtend hoofdstuk 1. Nou, een boeiend boek waar heel wat in staat. Waar we veel langer over zouden kunnen doen dan een jaar. Ik denk hoofdstuk 1 alleen al zou je al een jaar over kunnen spreken. Maar goed, gaan we niet doen. We gaan hier en daar een hoekje kort nemen. Nee, dit kan niet anders. Boek Hebreeën. Goh, mensen. Als je het boek Hebreeën gaat bestuderen, zijn een hele hoop vraagtekens die gelijk bovenkomen. De eerste vraag is al, wie heeft het boek geschreven? Nou, daar kun je een hele studie toewijden. Dat gaan we dus niet doen. Geen tijd voor. De grote standpunten, zeg maar, is de ene zegt het is door Paulus geschreven en de ander zegt van niet, maar wie dan wel is dan een vraagteken. Nou, we gaan dat gewoon in het midden laten. Het is Gods woord. Toch? Heel mooi. Gaandeweg hoop ik dat ook steeds duidelijker wordt, terwijl we ermee bezig zijn dit jaar, wat nou eigenlijk het hoofddoel is van de schrijver. Ook vandaag zullen we daar al wel een klein beetje van de sluier oplichten. Maar laat ik beginnen met het hoofdstuk 1 te lezen met u. Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Hij heeft na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Of, ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij, laat al Gods engelen hem eer bewijzen. Over de engelen zegt hij, die zijn engelen inzet als windvlagen en zijn dienaren als een vlammend vuur. Maar tegen de zoon zegt hij, God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid. En de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. Gerechtigheid hebt u lief gehad en onrecht gehaat. Daarom, God, heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie als geen van uw gelijken. En ook, in het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest en de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u houdt stand. Zij zullen als een gewaad verslijten, als een mantel zult u ze omrollen. Oprollen. Als uw gewaad zullen ze worden verwisseld. Maar u blijft dezelfde en uw jaren zullen geen einde nemen. Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt? Zijn zij niet alle dienende geesten uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding? Tot zover vandaag. En dat is al meer dan zat. Het is eigenlijk bijzonder, want er staat heel, heel groot boven de brief aan de Hebreeën. En eigenlijk begint deze brief niet als een standaard brief. Als we even Paulus in gedachten nemen, dan zien we altijd, of heel vaak in de brieven van Paulus, dat hij begint met zichzelf even voor te stellen. Kijk, hallo, ik ben er. Dienstknecht van God en ik groet jullie en een opening. En ook als wij vandaag de dag een brief schrijven, dan begint het op zijn minst met hoi. Zeg maar, of iets uitgebreider, afhankelijk hoe officieel de brief is. Maar hier, geen van dat. Eigenlijk, de schrijver duikt tegelijk in. En het mooie daarvan is, daarmee pakt hij gelijk de aandacht. En trekt hij zijn hoorders gelijk naar zich toe en naar datgene wat hij wil vertellen. En hij begint, en dat vind ik zo wonderlijk, met die uitspraak van God die communiceert. En dan denk ik dat wij vandaag de dag al gelijk onze eerste bemoediging te pakken hebben. Want God communiceert. God is een God die wil spreken. God is een God die wil spreken tegen ons. Tegen ons mensen als algemeenheid, maar ook denk ik tegen ons als individuen. En de schrijver zet hier gelijk het vroeger tegenover het nu. En God heeft in het verleden, zegt hij, er was eens, zou je bijna kunnen zeggen, er was eens een tijd en toen sprak God. En hij deed dat op allerlei verschillende manieren en hij deed dat door visioenen en door dromen en linksom en rechtsom en hij gebruikte heel vaak de profeten. En hij deed dat om zijn boodschap over te dragen aan het volk. Maar nu, zegt de schrijver, en dan pakt hij ons zeg maar als lezer, als hoorder, maar nu dat we in het eind van de tijd zijn gekomen, is bijzonder hè, dat toen al geschreven werd, en dat we nu ondertussen alweer 2000 jaar verder zijn, nu dat we in het eind van de tijd zijn gekomen, nu heeft God ervoor gekozen om eens en voor altijd te communiceren door zijn Zoon. En in zijn Zoon is de communicatie volmaakt en perfect geworden. En dan hebben we nog maar twee versen te pakken van Hebreeën. Hoe machtig is dat? Heel mooie start. Heel mooi die aanmoediging, die bemoediging aan ons, dat God een God is die wil communiceren. Nou, hoe belangrijk is communicatie? Ik denk dat we dat allemaal wel weten en als ik even in algemeenheden spreek, wij mannen vinden dat soms wat moeilijker dan jullie vrouwen. Maar we weten allemaal, communicatie is belangrijk. Communicatie is belangrijk om niet alleen informatie uit te wisselen, maar om een relatie te hebben. En eigenlijk zegt de schrijver van de Hebreeënbrief hier gelijk vanaf het begin, God is er altijd op gericht geweest om die communicatie zo goed mogelijk te hebben. Om die communicatie zo hecht mogelijk te hebben. Hij heeft allerlei mogelijkheden gepakt, gecreëerd, om maar met ons mensen te communiceren. Om telkens keer weer zijn boodschap over te dragen, datgene wat hij belangrijk vond. Zichzelf kenbaar maken. En nu is hij gekomen op een punt. En dan gebruikt hij niet meer de weg links of de weg rechts. Gebruikt hij niet meer een profeet of een droom of een visioen. Maar heeft ervoor gekozen om vanaf nu, op dit moment, zijn Zoon te gebruiken. En in zijn Zoon is die communicatie, heeft een hoogtepunt bereikt. Heel bijzonder, want als we erover nadenken, een profeet, en natuurlijk het Joodse volk wist dat. Het moment dat een profeet spreekt, dan wist iedereen, hij spreekt namens God. En nou moeten we luisteren. Dit is belangrijk. Hier moeten we oor naar hebben. En daar waren ze dan ook klaar voor. De ene keer natuurlijk wat meer dan de andere, maar dat is dan weer mens eigen. Maar nu heeft God zijn Zoon gezonden. En het is Jezus is in die zin niet alleen, en dat is het bijzondere ervan, hij is niet alleen de boodschapper, hij is tegelijkertijd ook de boodschap zelf. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Bij de profeten was het elke keer, God gaf een stukje openbaring en liet zichzelf weer een beetje kennen. en dat bouwde zich op, maar in zijn zoon kwam hij volledig. En toen zei hij, kijk, hier ben ik. En zo ben ik, en zo heb je me te nemen. En dit is wat ik te verkondigen heb. En Jezus werd boodschapper en boodschap tegelijkertijd. En zo bijzonder dat we een God mogen hebben, een God mogen kennen, die zichzelf aan ons bekend wil maken. En we mochten stilstaan bij de avondmaal. En dat is natuurlijk bij uitstek het moment waarin God zich heeft laten kennen. Waarin hij zei tegen ieder van ons, ik ben bereid, ik was bereid, alles te geven voor jou. En een prachtiger boodschap dan dat hebben we niet. En dat is nog steeds de boodschap die wij vandaag de dag mogen verkondigen in deze wereld. En dan gaat de schrijver verder. En in de godsgeleerdheid, in de theologie, dan plakken we hier zo'n mooi woordje op. Want die volgende versen, die staan vol van eigenschappen en kenmerken over Jezus. En dat noemen we dan een christologie. Een leer over Christus, over wat hij is en wie hij is en wat hij doet. En het is heel compact, wordt hier in een paar versen een hele hoop dingen gezegd over Jezus. Ik zou zeggen, daar alleen al zouden we keer op keer een hele Bijbelstudie over kunnen maken. Over wat dat allemaal inhoudt en wat voor impact dat heeft. Gaan we niet doen, maar laten we het wel even langslopen. Vers 2, maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. En dan begint het, ten eerste, die hij heeft aangewezen als enige erfgenaam, Jezus erfgenaam. En door wie hij de wereld heeft geschapen, Jezus de schepper. In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld. We zien God in Jezus. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Hij is ook de onderhouder van de schepping. Waar was ik? Ja. Hij heeft, na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, de redding, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Jezus die regeert. Ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen. Jezus die de naam heeft boven alle namen. En zo heb je maar heel snel in 2-3 versen 7 kenmerken van Jezus, waarvan elk afzonderlijk, als je dat tot je door laat dringen, moet je eigenlijk al op je knieën vallen en denken, wauw, ongelooflijk. En het wordt even zo in een rijtje achter elkaar aangezet aan het begin van deze brief. Gelijk wordt hier de nadruk gelegd op Jezus en wie hij is als persoon en hoe geweldig groot hij is in wie hij is. Jezus die, zoals het hier staat, verheven is boven de engelen. Hij is meer dan engelen. Als ik even terugpak op dat communiceren van waar het hoofdstuk mee begint. Natuurlijk, ook in het Oude Testament zie je met regelmaat dat engelen gebruikt werden om boodschappen over te brengen. Nou, God is al die stap verder gegaan door zijn zoon te zenden, te gebruiken. En dan zegt hij, en hij is nog meer dan de engelen. En Jezus is zoveel meer dan wat we tot nu toe gehoord en gezien hebben en meegemaakt hebben. En dat wordt knal even neergezet. En we mogen onder de indruk zijn van wat dat allemaal inhoudt. Jezus de erfgenaam. Jezus de erfgenaam. En dan, nou ja, we weten allemaal wel wat een erfgenaam is. Dan erf je datgene wat achterblijft het moment dat iemand sterft. Maar het is heel bijzonder, God sterft niet. Maar Jezus is wel de erfgenaam. Jezus krijgt het wel. En En hij krijgt niet alleen de aarde, maar hij krijgt ook de hele kosmos, het hele heelal. Hij krijgt ieder van ons eigenlijk. Het wordt hem allemaal gegeven, alles. De oude wereld, de nieuwe wereld, het is allemaal van Jezus. Hij is de erfgenaam. Maar hij is ook de schepper. Hij was daar ook bij. Het moment dat Genesis van start gaat, dan zien we dat, en komt communiceren weer, God sprak. God sprak het woord. En het was. En in Johannes kunnen we zien dat woord, dat Jezus was. Dus Jezus is betrokken geweest bij die schepping. Hij is daar schepper. Colossense, kennen we dat hele mooie gedicht, lied, het is maar wat het is. Alles is geschapen voor hem en door hem. En heel bijzonder, als ik even teruggrijp naar het Grieks, het woord dat hier gebruikt wordt. Even kijken hoor. Door wie hij de wereld heeft geschapen. Dat woordje wereld is niet het gebruikelijke woordje kosmos. Het is het Griekse woordje aionos. Nou, waarom is dat belangrijk? Het is, kosmos is zeg maar de wereld zoals we hem kennen. Maar aionos is veel breder. Het heeft ook met tijd te maken, met tijd en ruimte. En dat vertelt ons dat Jezus is niet iemand die even zit te knutselen, zeg maar, en dan, nou ja, dan heb je een wereldbolletje. Maar hij is de schepper van alles, tijd en ruimte. Hij staat boven alles en het is allemaal geschapen door hem en tot hem. En dan, als ik eerst even eentje oversla, dan zien we later ook dat hij ook de onderhouder is van die schepping. Ik vind het altijd zo boeiend. Ik ben altijd al van jongs af aan best wel geboeid geweest door biologie en natuurkunde en hoe de dingen in elkaar zitten en hoe dat het ook allemaal op elkaar inspeelt en aan elkaar vasthangt. En als ik dan dit lees, dan moet ik altijd denken aan onze aarde. We weten allemaal, hebben we allemaal geleerd op school, wij maken als aarde een baan rond de zon. Maar we zijn niet de enige, want er zijn nog planeten die dat doen. Hè? En heel bijzonder, alleen die van ons, daar zit leven op. Ja, ze zitten te denken over Mars, maar komen ze wel achter. Maar die aarde. En wat is er nou zo bijzonder aan? Het zit hem in de afstand. Het zit hem in die precieze afstand van de aarde tot de zon. Komt het dichterbij, dan verbrandt het. Gaat het verder weg, dan is het te koud. Het is precies goed. En het moet ook precies goed blijven. En daarin zie ik Jezus die dat als het ware vasthoudt en die aarde zeg maar begeleidt in die omwenteling rond de zon. En hij houdt ons vast en hij houdt ons precies op de goede afstand rond de zon. En dat is wat Jezus doet. Als hij zo doet, dan hebben we een probleem. Ja, dan hebben we een probleem. Jezus die gaat knikkeren met de... Ja, het zou ook een mooi beeld zijn. Laat maar. En de maan. Kijk, we kunnen het hebben over de zon, over de aarde en de zon en de andere planeten. Maar als we het dichterbij halen, dan heb je het over de maan. Die cirkelt dan rond de aarde. En ook dat wordt precies op zijn plek gehouden. En dat zijn zo'n grootse dingen, maar dat is wat Jezus in zijn hand houdt en zorgt dat het goed komt. En we weten allemaal, die maan die heeft natuurlijk invloed op eb en vloed. Op de hele waterhuishouding van deze planeet. En dat is bijzonder. En als je daarover gaat nadenken, wat dat precies inhoudt, wat hier even zo knal wordt neergezet. Dan moet je onder de indruk zijn van wie deze Jezus is. En dan kun je niet anders dan je klein voelen. En denken, wauw. En ik mag er deel van uitmaken. En Jezus is de afstraling van God. De luister. Hij schittert. Hij is het evenbeeld. Jezus is God, wordt daarmee gezegd. Het is het spiegelbeeld. Het is precies wat Jezus zei in de evangelie. Van kijk, ik ben gekomen. En doordat ik ben gekomen, hebben jullie de Vader gezien. En aan de ene kant, dan hoor ik de reactie van de schriftgeleerden van toen. Dat was gelijk stenen zoeken, stenigen die man. Want dat was natuurlijk godslasterlijk. Te zeggen dat je God was. Zo'n impact had dat. Dat ze gelijk zoiets hadden van, dit kan niet. Maar het was wel waar. En dat moet juist de omgekeerde reactie teweeg brengen. Niet dat je stenen wil gaan gooien, maar dat je op je knieën gaat. En zegt, wauw. En hij is ons tegemoet gekomen. Hij is naar ons toegekomen. En, wij kunnen dat niet meer zo fysiek, maar de discipelen kon hem vasthouden. Kon hem aanraken. Kon hem een knuffel geven. Wauw. Om dat te bedenken, deze man. De afstraling van God. En dan waar we net bij stilgestaan hebben. Hij heeft na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken. Wauw. Hij is gekomen om niet een lief en schattig babytje te zijn. Misschien was hij dat, misschien was het wel een huiler, dat weet ik niet. Ik was er niet bij. Maar was hij met een doel gekomen naar deze aarde? En dat hebben we net bij stilgestaan. Je zou bijna zeggen, niet zozeer die dood. Dat was er natuurlijk wel deel van. Dat was het middel. Het middel om redding te brengen. Om ervoor te zorgen dat dat voorhangsel open kon scheuren. Het voorhangsel was de scheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen. Het heilige der heiligen, daar mocht niemand komen, want daar was God. En je kon niet tot bij God komen. En nou heeft Jezus het tegenovergestelde gedaan. Hij als God is gekomen naar ons. En heeft ervoor gezorgd dat de scheiding niet meer nodig was. Dat de toegang tot God open was. Dat wij als mensen tot hem kunnen naderen en zeggen, hier ben ik, zoals ik ben, met al mijn fouten, met al mijn gebreken, maar hier ben ik. En dat we zo bij God mogen komen. Fantastisch, onze redder. Hij heeft het probleem opgelost van zonde. Of van zonde schuld, moet ik eigenlijk zeggen. En toen hij dat gedaan heeft, is hij naar de hemel teruggegaan, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. God, Jezus heeft zijn plek ingenomen die hem toekwam. En welke plek was dat? De plek van heerser. De plek van regeerder. Hij was degene die het voor het zeggen had. En die plek kwam hem toe. Eigenlijk door twee dingen. Door wie hij was en door wat hij gedaan heeft. Maar eigenlijk zat het hem al in dat eerste. Door wie hij was. Want hij is natuurlijk God. Kom ik zo dadelijk nog op terug. Een hele leuke draai wordt daar even in de tekst aangegeven. Volgende. Ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. Dat is net wat ik daarnet al zei. Hij heeft de naam boven alle naam gekregen. Er is niemand belangrijker dan hem. Er is niemand die hem overstijgt. Er zijn genoeg mensen en instellingen en noem maar op in deze wereld die zichzelf belangrijk vinden. Zelf op de borst kloppen en wat hebben ze toch goed gedaan. En misschien is het ook wel zo, allicht, klaar, prima. Maar ga je ze vergelijken met Jezus, dan is er geen vergelijk. Dan telt het niet mee, want er is niks of niemand dat wij kunnen vergelijken met Jezus. Zo groot is hij, zo machtig is hij, zo majestueus zou je bijna zeggen. Als je er mooie woorden voor wil gebruiken. En dat is hoe onze schrijver dit boek opent. En dan denk ik even terug, niet dat ik erbij was, maar ik probeer me dat voor te stellen, aan die tijd. Schrijven was natuurlijk iets bijzonders. En wij leven in een tijdperk, dan heb je zo'n dingetje en dan doe je het. Zend, klaar, aangekomen. Of je bent, nee, wacht, dat moet ik anders zeggen. Delete. Ja, anders. En zo makkelijk is het. Nou ja, dit noem ik geen schrijven. In ieder geval niet vergeleken met het schrijven van toen. Schrijven was een kunst. Maar als zo'n brief dan verstuurd werd, dan kwam die aan. En zoals hier, het gaat niet aan één persoon, het gaat om een hele groep. Dus wat er gebeurt er? Die brief wordt voorgelezen. Je had schrijvers en dan had je daar tegenover niet de lezer, maar je had schrijvers en daar tegenover stond de hoorder. En dat is een andere beleving van hoe wij communicatie misschien beleven vandaag de dag. En dan probeer ik me dat voor te stellen dat, nou ja, die groep Hebreeën, hoe groot die groep dan ook was en wie er allemaal ook bij hoorde, die zitten wachten en dan wordt die brief gepakt en dan gaan ze dat voorlezen. En dan is dit het begin. En dan kan ik me bijna niet voorstellen dat die mensen die dat horen, dat er niet kippenvel over hun armen gaat. Wanneer dit wordt voorgelezen. Want hier wordt nogal wat gezegd. Allemaal om. En dit is nog maar de start. Dit is nog maar het begin van de brief. Dan denk je, wow, waar gaat dit heen? Nou, dat gaan we dit jaar met elkaar mogen ondervinden. Maar prachtig. Om zo'n binnenkomst te hebben, om zo'n intro te hebben, in plaats van dat de schrijver zichzelf voorstelt van, hey, het is hier Pietje, Jan of Klaas, en ik schrijf jullie en God zegen daarin, en dan begint hij de brief. Nee, gelijk, boem, baaf, op, hier hebben we het over. God spreekt met ons, en hij zendt zijn zoon, en dit is zijn zoon. Wow. En zo begint hij deze brief. En de rest van dit hoofdstuk zien we heel veel citaten uit het Oude Testament. En dat is iets wat wel vaker voorkomt in de Hebreeënbrief. Maar het is hier wel heel opvallend. We krijgen namelijk 7 citaten uit het Oude Testament. En dat varieert van psalmen tot Samuel, tot Deuteronomium en dan weer een aantal psalmen. En verschillende dingen worden op een rij gezet over hoe wonderlijk het verschil is tussen Jezus aan de ene kant en die engelen aan de andere kant. Het is eigenlijk heel apart hè, dat hier gebeurt, want ja, kijk, engelen zijn we wel in het Oude Testament al tegengekomen. En dat waren natuurlijk heel bijzondere wezens. Maar er was niet zoiets als, tenminste niet in de Joodse en christelijke traditie, zoiets als, wow, engelen. Oh. Die zullen er wellicht ook wel een beetje aan de zijkant geweest zijn, waar te veel nadruk werd gelegd op engelenverering. Maar toch gaat deze schrijver hier dat verschil duidelijk maken tussen Jezus aan de ene kant en de engelen. Waarbij de nadruk in dit hoofdstuk ligt op Jezus die zoveel meer is dan de engelen. En hij doet dat door onder andere dus zijn goddelijkheid aan te kaarten en wat God hem allemaal heeft toebedeeld enzovoort. En dan in vers 6, dan hebben we net gelezen een citaat uit Psalm 2. Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Of ik zal een vader voor hem zijn, dat is 2 Samuel 7. En hij voor mij een zoon. En dan staat er in vers 6, maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij. En dan gaat hij naar Deuteronomium. Maar dat zinnetje, en dat is wat ik even op terug wou komen. Wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij. En dan zou je denken, waar heeft hij het nou over? En het bijzondere is, het gaat niet om dat moment dat Jezus onze wereld is binnengekomen. Het gaat om dat moment dat Jezus zijn wereld is binnengekomen. Met andere woorden, het moment dat Jezus na zijn verblijf hier op aarde terug in de hemel komt. De hemelvaart. Je zou bijna zeggen, de intocht van de nieuwe heerser. Want hij neemt plaats aan de rechterzijde van de troon. Op dat moment zegt God eigenlijk tegen de engelen, en dan moeten jullie even dimmen, want deze is veel belangrijker. Deze, mijn zoon, is veel belangrijker dan jullie. Laat al Gods engelen hem eer bewijzen. De engelen moeten buigen voor hem. Jezus is meer dan wat de engelen ook maar kunnen voorstellen. En dat is heel bijzonder. Komen we volgende maand op terug. Dat is heel leuk. Wat ik nog wil meegeven is eigenlijk het hele bijzondere in deze tekst wat betreft structuur. En dat zal ik volgende maand wat verder uitbouwen, maar ik noem het nu al. Wat we nu net gelezen hebben is eerst die introductie waarin wordt gesproken over hoe God communiceert met ons mensen en waarbij hij zijn zoon gebruikt. En dan worden daar 7 eigenschappen of kenmerken gegeven van wie Jezus is. Gevolgd door 7 citaten uit het Oude Testament. Toevallig. Ja, toevallig komt dat overeen. 7, het getal van de volheid, volmaaktheid. En er ontstaat hier een getalsmatige symmetrie. Nou ja, dat mag je allemaal vergeten, maar ik vind dat boeiend. Wat ik wil dat jullie vandaag meenemen, is juist die 2 dingen. God is een God van dichtbij. God is een God die vanaf het begin, vanaf het allerprilste begin, zijn best heeft gedaan om te communiceren met ons. Dat is zijn verlangen. Dat is wat hij wil. En hij heeft er alles aan gedaan om dat te doen en keer op keer te doen en dat te blijven doen. En hij heeft daar uiteindelijk zijn zoon voor gegeven. En als tweede punt van vanochtend, die zoon. Laten we alsjeblieft onder de indruk zijn van wie die zoon is. Ik kan me zo goed herinneren, niet alleen toen ik er zelf was, maar toen ik er ook les gaf, hè, de zondagsschool. Dan hebben we allemaal van die mooie verhalen over Jezus. En ken je dat? Als er een vraag gesteld wordt in een zondagsschool, moet je altijd gewoon zeggen, Jezus. 9 keer van de 10 is het antwoord dan goed, hè? Dat weet je. Ja. Wie wat? Jezus. Oh, wat goed, joh. Ja, ja. En in die... Jezus. Oh, wauw. Ja, nee, zo ging dat. Maar goed, klaar. Dat even terzijde. Je kan, als je daarin opgegroeid bent, met al die hele mooie en goed bedoelde zondagsschoolverhalen, dan kan je zo een beetje zo een beeld krijgen van Jezus. Van, hé, hey, toffe gozer, hey, leuke gast. En oh, die stond wel ergens voor. Fantastisch, ja, mooi. Ja, nou, we gaan weer naar huis. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want wie was Jezus eigenlijk? En dat is wat hier wordt neergezet. Jezus was indrukwekkend. Als wij nadenken en daar induiken over wie Jezus is, dan kunnen wij niks anders dan knikkende knieën te krijgen en denken, wauw. En dat andere is natuurlijk ook waar. Jezus is onze vriend, Jezus is onze, hoe je het ook allemaal maar lekker wil noemen, maar is tegelijkertijd ook God. Hij is tegelijkertijd ook indrukwekkend. En hij is tegelijkertijd ook oneindig en groots en machtig. En ook dat mogen we vasthouden. En ik hoop dat we dat ook vasthouden wanneer we dit nieuwe jaar ingaan met alle omstandigheden die daarbij komen. En in alles wat op ons pad komt. Laten we bidden. Heere God en Vader, dank u wel voor wie u bent, Heer. Dat u een God bent van dichtbij, een God bent die communiceert met ons. En soms, vaak, vinden wij het moeilijk om te communiceren met u, maar u bent daar altijd. En u hebt alles gegeven om ons als mensen, maar ook ons als individu, tegemoet te treden. En daar willen we u voor danken. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u een vriend bent. En dat u met ons meegaat en dat u ons als het ware bij de hand neemt. En een arm om de schouder legt. En al die dingen waarbij we bijna de neiging hebben u op gelijke hoogte te zetten. Maar help ons om ook onder de indruk te zijn van wie u bent in wezen. In uw grootsheid, in uw machtigheid, in het feit dat u degene bent die nu in de hemel zit en die regeert. Dank u wel, Heer, voor deze brief aan de Hebreeën die in uw woord staat, waardoor we misschien wel gedwongen worden om daarover na te denken. Help ons om dat komende jaar ook te doen met elkaar. Help ons om dat vooral in ons dagelijks leven en in onze wandel met u te mogen beleven en te mogen ervaren. En zoals ook vanochtend al in mededelingen en in gebed gezegd werd, er zijn allerlei omstandigheden die het soms zo moeilijk maken. Maar dan mogen we u kennen als schepper, als onderhouder, als redder, als heerser. Heer, en dan dan zijn die omstandigheden er, of dan komen ze nog, en dan mag dat heel veel indruk maken. Maar laat het zo zijn dat u meer indruk maakt. En dat we altijd op u zullen leunen, juist ook om door die omstandigheden heen te komen. Dank u wel voor wie u bent. Amen.